Van dat pastorale thema deze ochtend. En dat is aanvaarding. Aanvaarding. En aanvaarding, ik heb daar een ondertitel onder gezet. Dat is Gods medicijn voor afwijzing. Aanvaarding, dat is Gods medicijn voor afwijzing. Nou, ik wil deze ochtend spreken vanuit Ezechiël. En Ezechiël, dat is voor heel veel mensen een gesloten boek. Vorige week sprak ik iemand en die weet best wel veel van de Bijbel. En toen hij aan mij vroeg, Sander, waar spreek je uit? Ik zeg, nou, ik denk erover om uit Ezechiël te spreken. Toen zei hij, nou, meestal sla ik dat Bijbelboek maar over. Dat is toch vrij ingewikkeld. En dat is het ook. Maar misschien is het daarom ook juist wel des te meer interessant om deze ochtend eens dat Bijbelboek te openen. Laat ik eerst heel kort wat achtergronden geven over Ezechiël zelf. Wie is deze man? Nou, Ezechiël, dat was een profeet. Hij leefde zo'n 600 jaar voor Christus. En hij kwam uit de stam van de Levieten. Zijn vader was een priester. Iemand die net iets voor Ezechiël leefde, dat was de profeet Jeremia. En Jeremia die opereerde in Juda, het zuiden van Israël. En hij zei tegen het volk, beste mensen, jullie moeten je bekeren. Jullie moeten je bekeren van het navolgen van afgoden, van hoererij, van allerlei zonden. En jullie moeten de levende God dienen. Maar, zei Jeremia, als jullie je niet bekeren en niet de levende God Yahweh dienen, dan zal er een oordeel komen. En Jeremia was daar heel nauwgezet in. Hij zei, de Babyloniërs zullen komen, een vijandige mogendheid. En dit volk komt in Juda. Ze zullen Judea annexeren en ze zullen ballingen, krijgsgevangenen meenemen, transporteren naar hun land, naar Babel. Maar het volk luisterde niet. Ze luisterden wel naar andere profeten. Ze worden ook wel broodprofeten genoemd. Die vertelden allemaal fijne dingen, allemaal leuke dingen. Maar naar de woorden van Jeremia wilden ze niet luisteren. En wat Jeremia profeteerde, dat gebeurde uiteindelijk ook. De Babyloniërs, zij kwamen in 597 voor Christus. En 10.000 mensen werden meegenomen. 10.000 mensen werden meegenomen als krijgsgevangenen naar Babel. En één van die 10.000, dat was Ezechiël. Dus Ezechiël, die kwam in Babel terecht in een compleet afgodisch rijk. Hij was toen 25 jaar. Godvruchtige ouders, wat ik al zei, vader was priester. En daar zit je dan, in het buitenland. 25 jaar. 5 jaar later, dan is hij 30 jaar, zit hij aan een riviertje. En op een bepaald moment breekt de hemel open. En Ezechiël komt in contact met de levende God. En de levende God gaat spreken door middel van hele krachtige visioenen, openbaringen. Heel bijzonder. En daar gaat het boek Ezechiël over. En God stelt Ezechiël aan als een straatprofeet, als een straatprediker. Hij zegt, Ezechiël, de woorden die jij hoort van mij, ernstige woorden, mag jij gaan uitspreken hier in Babel. Tegenover die mensen, die duizenden, die hier als krijgsgevangenen zitten. En Ezechiël gaat opereren. 22 jaar lang is hij daar een straatprediker, een profeet. En hij is niet populair, net zoals Jeremia in die tijd. Want hij heeft een heftige boodschap. Maar hij heeft ook een boodschap van hoop. Ezechiël, je zou kunnen zeggen, he walked the talk. Dat wat hij uitsprak, dat beelde hij ook heel vaak uit. Nou, nu hoor ik geregeld ook over sprekers en predikers van, ja, je moet de boodschap ook een beetje praktisch maken. Je moet het uitbeelden. Je moet niet alleen praten, maar je moet het ook laten zien. Nou, dat deed Ezechiël. Nou, op een wat bijzondere manier, moet ik erbij zeggen. Op een bepaald moment zegt God, Juda zou ik 390 jaar straffen. En Ezechiël gaat dan 390 dagen lang op zijn linkerzij leggen. En dan zegt God, Israël zou ik ook straffen, het Noordrijk, 40 jaar. En dan gaat hij 40 jaar lang op zijn rechterzijde, of 40 dagen lang op zijn rechterzijde liggen. Ezechiël had ook een heel bijzonder dieet. Volgens mij is daar nog geen Amerikaans boekje over geschreven. Dat komt misschien nog wel. Je hebt de Genesis dieet gehad. Je had ook het Ezechiël dieet. dat hield in 200 gram eten. En het eten dat werd bereid op uitwerpselen van dieren. En Ezechiël wilde daar eigenlijk mee aantonen de armoede, de geestelijke armoede van het volk Israël. Ondervoed. Nou, at hij er ook nog wat anders bij. Ook bijzonder, bedenk ik mij ineens. Op een bepaald moment krijgt hij de opdracht van God om een boekrol op te eten. Ja, God zegt tenslotte, mijn woord moet in u zijn. Dus hij eet een boekrol op. En dan staat er ook nog vrij droogjes bij, vind ik. Het smaakte eerst bitter. Maar toen hij het doorslikte, toen was het zo zoet als honing. Nou, dat is het Ezechiël-dieet. En ik kan mij voorstellen dat als Harold op deze manier voortaan zijn voorbeelden gaat uitbeelden hier in de gemeente, dan denk ik dat de oudsten zullen zeggen van, joh, Harold, je hebt echt een goede tijd hier gehad in Ichtes, maar misschien moeten we je met vervroegd pensioen sturen. He, dus, nou, ik weet niet of je dit op deze manier moet gaan uitbeelden. Maar dwars door alle grappen misschien heen die je daarin ervaart, is het natuurlijk bittere ernst wat ik hier vertel. Ezechiël moest echt helemaal één worden met de boodschap. Nou, dus even wat achtergrond over Ezechiël. Dan weet je ook, als we zometeen een gedeelte lezen uit Ezechiël, wie was die man en tegen wie sprak hij? We gaan deze ochtend lezen Ezechiël hoofdstuk 16. Ezechiël hoofdstuk 16. Je mag dat met me opslaan. Ezechiël hoofdstuk 16 is het allerlangste hoofdstuk in de Bijbel als het gaat om een profetisch woord. Dus het is een heel lang hoofdstuk en we gaan het ook niet helemaal lezen. We zullen ons in het bijzonder beperken tot de eerste 14 versen uit Ezechiël 16. En ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Lees maar met mij mee. Ezechiël zegt hier, het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind. Laat Jeruzalem, en Jeruzalem dat staat hier heel breed, dat staat eigenlijk hier voor Israël, voor de 12 stammen. Laat Jeruzalem zijn gruweldaden weten. En zeg, zo zegt de Heere, Heere tegen Jeruzalem, uw oorsprong en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaïten. Uw vader was die Amoriet en uw moeder was een Hethitische. En wat uw geboorte betreft, op de dag dat u geboren werd, werd uw navelstreng niet afgesneden. Werd u niet met water schoongewassen, werd u ook al niet met zout ingewreven en al helemaal niet in doeken gewikkeld. Geen oog zag naar u om een van die dingen uit medelijden met u te doen. U werd weggeworpen op het open veld, uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u trappelend in uw bloed. En ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot en u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. En toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde en zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. En daarop zwoer ik een eed en ging ik een verbond met u aan, spreekt de Heere, Heere. En zo werd u van mij en daarop waste ik u met water, spoelde uw bloed van u af en zalfde u met olie. Ik trok u kleurrijk geborduurde kleding aan, schroeide u met zeekoeienhuiden, ontwikkelde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Ik tooide u met sieraden, ik deed armbanden om uw polsen en een ketting om uw nek. Ook deed ik een ring door uw neus, oorbellen aan uw oren en zette een sierlijke kroon op uw hoofd. En zo werd u getooid met goud en zilver. Uw kleding was van fijn linnen en zijde en voorzien van kleurrijk borduurwerk. Meelbloem, honing en olie at u. U werd buitengewoon mooi en werd geschikt voor het koningschap. En van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie die ik op u had gelegd, spreekt de Heere. Nou, we lezen tot zover even uit Ezechiël. Ik weet niet wat het met je doet als je het leest, maar ik vind dit een prachtig stuk. Het is al een hele tijd terug dat ik dit voor het eerst las en ik begreep het niet meteen, waar gaat het over? Maar de taal, de poëzie wat erin vermengd is, is ontzettend mooi. Waar het hier over gaat, dat is de geschiedenis van Israël. En Ezechiël 16 is dus eigenlijk onder te verdelen in drie gedeelten. We hebben eigenlijk het eerste gedeelte net gelezen. Dat is de aanname en ontferming van God voor de vrouw Israël. Dat meisje wat geboren is, dat staat voor Israël. En God laat eigenlijk de geschiedenis zien hoe dat kleine meisje uiteindelijk uitgroeide tot een prachtige koningin. En de Bijbel gebruikt heel vaak het beeld dat God de bruidegom is en Israël de bruid. En zo geldt dat ook voor de gemeente. God is de bruidegom en de gemeente is de bruid. Het eerste gedeelte, wat we net hebben gelezen, gaat in het bijzonder over de oorsprong van Israël. Wat is nou de voorvader van dit volk? En dan neem ik even vers 3, wat we net hebben gelezen. Uw oorsprong, en vanuit het Hebreeuws staat er eigenlijk letterlijk je voorgeslacht en uw geboorte zijn uit het land van de Kanaïten. Maar letterlijk staat er, dat is het land van de koopman. En 5 keer in het Bijbelboek Ezechiël wordt Kanaan vertaald met het land van de koopman, van de kooplieden. En 1 keer met Kanaan. En hier zien we dat het vertaald wordt met Kanaan. Uw vader was die Amoriet en uw moeder een Hethitische. Best een hele moeilijke tekst. En er is een verklaring voor en ik zou die proberen te geven. Er zijn ook andere verklaringen voor. Maar 1 verklaring is dit. Het land van de koopman in die tijd stond bekend als het land van de Galdeeën, het Ur der Galdeeën. En als wij teruggaan naar de afstamming van Israël, de voorvader, dan is dat Abraham. En Abraham kwam uit het Ur der Galdeeën. Daar is hij opgegroeid. Zijn vader heette Terach. Zijn moeder, de naam daarvan is onbekend. Maar er zijn opgravingen gevonden waarin de naam Terach vaak naar voren kwam bij Amoritische volken. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat hier eigenlijk wordt gezegd, het land van de Kanaïten, de Galdeeën, het Ur der Galdeeën, daar is jouw afkomst Israël. En de vader van Abraham was een Amoriet en de moeder van Abraham was een Hethitische. En dat is een slechte afkomst. Vanuit Israël bekeken. De Amorieten en de Hethieten, daar heeft Israël heel vaak enorm veel oorlog mee gehad. En eigenlijk zegt God, toen je geboren werd, werd je geboren in een systeem wat niks van God wilde weten. Je zou kunnen zeggen dat vers 4 en vers 5 daarover gaat. De oorsprong van Israël, het meisje, is zonder de ontferming van God de Vader op de wereld gezet. Geestelijk arm, geestelijk naakt. Maar dan komt er een keer in het lot van Israël. Vers 6. God ontfermt zich over het meisje. En het wordt heel mooi bewoord. En dat meisje, Abraham, het toekomstige Israël, daar zegt God tegen, leef. En hij openbaart zich dan als de levende God. Ik ben de levende God. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Wees onberispelijk. God openbaart zich aan Abraham. En daar ontstaat eigenlijk Israël. Van Abraham gaan we naar Isaac en naar Jacob. En dan komen de 12 stammen naar voren. En de versen die dan vervolgens volgen, vers 7 tot en met vers 13... dat gaat over de groei van Israël. In geestelijk opzicht, in aantallen, in de kennis van God. De verbondsluiting bij de Sinaï, ik voer een eed. U was van mij, ik was van u. De tijd van de liefde was begonnen, het verbond. En uiteindelijk komen we dan bij vers 14 tot een climax. En dat zijn de glorietijden van Israël. Wat zijn de glorietijden van Israël geweest? Dat was onder Salomo. Israël is nooit zo groot, zo welvarend geweest als ten tijde van Salomo. En ik geloof dat vers 14 daar inderdaad ook over gaat. Van u ging een naam uit onder de heidenvolken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt door mijn glorie. Volkeren, koningen kwamen naar Israël. Onder andere de koningin van Sheba, een rijke koningin uit Ethiopië, kwam naar Israël. En die zag daar de schatkamers van Salomo. En die was enorm onder de indruk hoe hij zijn rijk had georganiseerd. En in die tijd is Israël ook qua landstreek nooit zo groot geweest als toen. Maar dan weten we, dan komt er verval in Israël. En het verval is in de tijd van Rehabeam en Jerobeam. En het Noordrijk en het Zuidrijk, dat scheurt. En het Noordrijk wordt meegenomen door de Assyriërs en later het Zuidrijk door de Babyloniërs. En Israël komt in verval. En eigenlijk gaat daar het tweede gedeelte over, Ezechiël 16 vanaf vers 15 tot en met 59. En hele intense bewoordingen zegt Ezechiël hier hoe het volk Israël ontrouw is geworden aan de bruidegom. Hoe de vrouw eigenlijk is gaan hoereren. Zich als een prostituee is gaan gedragen richting andere goden, andere volken. En dan eindigt het met het derde deel. En dat derde deel, dat is heel erg mooi. Want dat gaat over hoop. Gods trouw, het nieuwe verbond met de vrouw Israël. En dat nieuwe verbond, dat is ook het verbond waar wij vandaag de dag als heidenen in mogen leven. Wij worden gezegend door Israël. En het nieuwe verbond, dat is het verbond waarin de wetten in ons hart worden geschreven. Het bloed van Jezus, waarin wij mogen leven. Vanuit vergeving, vanuit ook aanvaarding. Nou, dit is in sneltreinvaart eigenlijk Ezechiël 16 doorgaan. Heel erg mooi. Maar wat ik deze ochtend ook wil doen, is dit thema wat dichterbij brengen. En wat zegt Ezechiël 16, en vooral die eerste 14 versen, vandaag de dag voor ons? Een tijdje terug zag ik dit bericht op internet. En je ziet het wel vaker naar voren komen. Vondeling gevonden bij een politiebureau. Dat was in Groningen. Een tijdje terug werd er een kindje gedumpt in een vuilniscontainer in Amsterdam. Elk jaar zie je dit soort berichten langskomen. Als er een kind te vondeling ergens wordt neergelegd, komt het altijd in het nieuws. Er gebeuren nog zoveel verschrikkelijke dingen in deze wereld, maar een kind te vondeling ergens neerleggen, dat is verschrikkelijk. Samenleving is ontzet. Hoe kan dat? Als je moeder bent, als je vader bent, dan kan je je nauwelijks voorstellen dat je dat kan doen. En natuurlijk begrijpen wij ook, we veroordelen deze mensen niet. Het zijn mensen die vaak zo enorm in de war zijn, het zo niet meer zien zitten, dat ze tot deze daad overgaan. Een tijdje terug las ik in de krant dat er vandaag in Papendrecht de eerste vondelingkamer is geopend. En de tweede volgt in Groningen. De vondelingenkamer is een mooi, milder woord dan het babyluikje. En in die vondelingkamers, daar kunnen wanhopige moeders, het zijn vaak moeders, hun kindje neerleggen. En niet zomaar op de stoep van het politiebureau. En in de hoop dat er goed voor het kindje wordt gezorgd. Ik hoop deze morgen dat hier in ons midden geen mensen zijn die ooit te vondeling zijn gelegd. Dat zal zomaar kunnen, maar ik hoop het niet. Ik kan mij voorstellen voor jezelf als mens dat er misschien wel geen diepere afwijzing mogelijk is dan dat. Dat zou je maar overkomen zijn. Te vondeling ergens worden neergelegd. Een ernstige vorm van afwijzing. Maar het kan ook zijn dat je kijkt in je leven, en we hebben het vanmorgen over het thema afwijzing, dat je zegt van nou, ik ben niet te vondeling gelegd, maar het gezin, het milieu waar ik uit voortkom, nou, ben ik ook niet echt over te spreken. Dat is niet om over naar huis te gaan. Nou, een tijdje terug las ik iets van Willem de Vink. Hij was op tv geweest. En dit is een letterlijk citaat van Willem. Hij zegt: mijn ouders waren fout in de oorlog. Mijn vader vocht als SS'er voor de Duitsers. Mijn moeder was een NSB'er. Ik geloof erg in de vrijheid om te worden zoals God je bedoeld heeft. Maar de sporen uit het verleden maken dat ik me vaak veroordeeld en afgewezen voel. En te afhankelijk ben van wat andere mensen van mij vinden. Ik denk, wow, heftig. Dat is wat afwijzing met een mens kan doen. Dat is wat afwijzing deed en vandaag de dag nog doet met Willem de Vink. Altijd het gevoel dat je veroordeeld kan worden door andere mensen. Misschien zeg je van nou, ik kom uit een best goed milieu. Ik ben niet vondeling gelegd. Ik heb hele goede ouders gehad. Ik heb vandaag de dag nog steeds hele goede ouders. Maar er zijn dingen gebeurd in mijn leven die mij intens hebben afgewezen. Die ontzettend veel met me hebben gedaan. Misschien alleen al door je uiterlijk, door hoe je eruit ziet. Dat je afwijzing hebt ervaren. Vandaag de dag misschien nog steeds heel vaak wordt afgewezen. Tijd terug sprak ik met een man. Deze man die is heel klein. Ik ben al niet al te groot. Maar als ik naar hem keek, moest ik naar beneden kijken. Dat gebeurt mij niet vaak. Ongeveer 1,50 meter was hij. En hij zei, Sander, mijn hele leven ben ik getergd, ben ik getreiterd op mijn lengte. Op school werd ik pinkeltje genoemd. Ik werd kleine tuinkabouter genoemd. Altijd vernedering. Nooit werd ik voor vol aangezien. En hij zegt, in mij ontstond een mechanisme. Als ik te maken had met iets wat ik niet leuk vond en ik wou eigenlijk iemand daarover confronteren, dan deed ik het niet, dan durfde ik dat niet, want ik was bang om afgewezen te worden. Dus wat ging ik doen? Ik ging de mensen altijd pleasen. Ik bleef vriendelijk, maar van binnen kon ik koken. Op een bepaald moment vond hij zijn vrouw. En hij ging met haar trouwen. En op de dag voordat hij ging trouwen, kwam zijn schoonmoeder bij hem. Ja, schoonmoeders, hè? Ja, ik heb een hele goede schoonmoeder, wil ik even zeggen. En die schoonmoeder die komt bij hem. En die zegt tegen hem, en ik noem hem even Hans. Hans, weet jij dat jij God wel op je blote knieën mag danken dat jij een vrouw hebt gekregen? En het zette zoveel boosheid in het leven van deze man. En hij ging trouwen. En hij ervoer heel vaak dat als er een stukje onrecht kwam in zijn leven, dat hij zo boos werd dat hij explodeerde. Enorm driftig werd. Het huis kort en klein sloeg. Omdat hij niet om kon gaan met de frustratie in zijn leven. Dat is wat afwijzing doet. En uiteindelijk liep zijn huwelijk ook tegen de klippen. Ging zijn vrouw van hem scheiden omdat hij het niet meer aankon. Deze Hans die kwam terecht in een proces waarin hij God weer moest leren kennen. En waarin hij de aanvaarding van God moest leren ontvangen in zijn leven. En de diepe wonden die er geslagen zijn in hem, die werden genezen, die werden geheeld. Een proces van jaren. Voordat hij kon zeggen van ja, nu weet ik wie ik werkelijk mag zijn in de Heer Jezus Christus. Weet je, processen kunnen soms heel lang duren. Eigenlijk vind ik Ezechiël 16 daarin ook heel erg mooi. Want Ezechiël 16 laat het hart van God de Vader zien. En zijn hart is dat hij ernaar verlangt dat je wordt hersteld, dat je geneest en dat je vervolgens uitgroeit tot een volwassen persoon die verantwoordelijkheid kan dragen. Weet je, we zijn als gemeente, als individuen bestemd om hier in deze wereld te regeren als koningen en priesters, zegt de Bijbel. Dus dat betekent dat God ernaar verlangt dat wij ook zo'n koning, zo'n koningin worden voor hem in deze wereld. Maar er moeten soms wel heel veel processen aan vooraf gaan voordat je werkelijk kan zeggen van ja, daar kan ik in staan. Nou, dat gold ook voor deze man waar ik net wat over deelde. Afwijzing kan een diepe impact hebben in je leven. Zomaar wat gevolgen, kenmerken van iemand die leeft vanuit afwijzing. Altijd rekening houden met anderen. Conflictvermijdend zijn. Geen risico's durven nemen. Bang om afgewezen te worden als je een risico neemt. Moeite om anderen de waarheid te vertellen. Dus niet eerlijk zijn. Moeite om met kritiek om te gaan. Zeer gevoelig voor de aanvaarding van de ander. Als de ander maar zegt dat ik het goed doe, dan kan ik ontspannen. Moeite om eigen grenzen aan te geven. Veel opgekropte boosheid en verbittering. Beroving van je eigen en unieke identiteit. Niet werkelijk leven zoals God je heeft bedoeld, maar altijd aanpassen aan de buitenwereld. Moeite met liefde geven, maar ook moeite met liefde te ontvangen. Dat is wat afwijzing doet. En als ik Ezechiël 16 lees, dan komt dit zinnetje bij mij naar voren. Geen oog zag naar u om. En mensen die te maken hebben met afwijzing in hun leven, die zeggen eigenlijk van ja, dit is eigenlijk wat ik herken in mijn leven. Niemand ziet werkelijk wie ik ben. Geen oog ziet naar mij om. Wordt niet erkend in wie ik ben. Maar dat vind ik het mooie. Als we verder lezen in Ezechiël 16. Dat God voorbij komt. Vers verder. Toen ik voorbij kwam, staat er dan. Toen zag ik u. En dat vind ik zo gaaf. Weet je, God ziet werkelijk mensen zoals ze zijn. Zoals je hier deze morgen bent in de kerk, misschien wel met een enorme buitenkant. En God prikt er dwars doorheen. En hij doorgrondt, hij kent je hart en hij weet precies hoe het met je gaat. Hij kent je mooie dingen, hij kent je minder mooie dingen. Maar zijn oog is op je. En hij zegt, joh, mijn kind, ik hou van je. Ik heb je onvoorwaardelijk lief. Als je het gevoel hebt in deze wereld, niemand ziet mij. God zegt, ik zie jou wel. En ik herken jou, ik erken jou. En weet je, dat vind ik het mooie, ook als we de Bijbel lezen. En Gods hart wordt ten volle geopenbaard in de Zoon, in Jezus Christus. Jezus heeft zelf gezegd, zie je mij, dan zie je ook de Vader. En in Jezus zien wij hoe hij met mensen omgaat. Dat hij werkelijk het individu ziet in de grote mensenmassa. Er zijn heel veel verhalen. Nou, één verhaal vind ik heel erg mooi. Dat springt voor mij echt uit. Als we het toch over kleine mensen hebben. Zacchaeus. Lucas 19. Vind ik zo'n geweldig verhaal. Er is blijkbaar iets misgegaan in het leven van deze man. En want Zacchaeus, dat was eigenlijk een collaborateur. Je zou in de Tweede Wereldoorlog gezegd hebben, hij was eigenlijk gewoon een NSB'er. Ja? Het was iemand die hulde met de vijand. Hij in de belasting van de Romeinen als Jood. Het volk wat op dat moment Israël had geannexeerd en overheerste. Deze Zacchaeus als Jood in de belasting van de Joden. En gaf het aan de Romeinen, maar perste ondertussen ook nog zijn eigen volk af. Nou, wat moet er in je gevaren zijn om zoiets te doen? En we kunnen natuurlijk zeggen, ja, dat is geen beste man. Die man die zat erg fout, net als die ouders van Willem de Vink, zaten fout in de oorlog. Maar ik ben altijd benieuwd, eigenlijk veel meer daarachter, wat maakt het dat Zacchaeus dit deed? Had hij een minderwaardigheidscomplex of zo? En misschien was het wel zijn lengte. We weten het niet, het zou zomaar kunnen. En Zacchaeus heeft iets gehoord over Jezus. En hij hoort, Jezus komt vandaag Jericho doorlopen. En Zacchaeus is gefascineerd, helemaal geboeid door dat idee. En hij denkt, ik wil die Jezus zien. En hij loopt voor de mensenmassa uit, klimt een boom in, een vijgenboom. En heerlijk verscholen achter de blaadjes, wacht hij op het moment dat Jezus voorbij komt. Veilig eigenlijk in zijn toren, kijkend naar beneden. En ik vind het zo gaaf, zo mooi. Jezus loopt langs, lezen we in Lucas 19. En op een bepaald moment staat Jezus stil. En hij kijkt, en hij kijkt naar boven, en dan ziet hij Zacchaeus. En wat zegt Jezus? Hé man, wat doe je daar? Kom uit die boom. Hé, dat zegt Jezus niet. Het mooie is dat Jezus Zacchaeus ziet en hem bij naam roept. Lees het maar na. Jezus staat stil, kijkt omhoog en hij zegt: Zacchaeus, vandaag wil ik nog bij jou in je huis zijn. Jezus ziet mensen. God kwam voorbij en ik zag u. Jezus ziet mensen. Weet je wat ik zo mooi vind? Jezus ziet mensen naar wie ze werkelijk mogen zijn. Als Jezus Zacchaeus zegt, dan zegt hij iets heel bijzonders. Want de betekenis van Zacchaeus, dat is rein, rechtvaardig, zuiver. Dat is de betekenis van Zacchaeus. Dus terwijl iedereen hem ziet als een NSB'er, een collaborateur, een vies ventje, zegt Jezus: hey, reine man, hey, rechtvaardige man, ik wil vandaag nog in jouw huis zijn. En wat ziet Jezus? Hij kijkt dwars door alle façades en alle zooi die Zacchaeus ervan heeft gemaakt in zijn leven. Jezus ziet het hart van deze man. En hij weet, deze man heeft redding nodig. Hij heeft vergeving van zonden nodig. En dat kan alleen als ik kom in zijn huis. God komt voorbij en hij ziet het individu in de mensenmassa. En hij ziet niet alleen de mens, hij ziet ook je potentiële bestemming wat in je gelegd is. En Jezus komt bij hem thuis. En we weten dat Zacchaeus zich dan bekeert en de mensen vergoedt die hij heeft afgeperst. En aan het einde van Lucas 19, dat verhaal, daar staat dan, want de mensenzoon, hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Wauw, dat is het hart van God de Vader. In Jezus zijn zoon, hij komt voorbij om te zoeken. En hij ziet de mensen zoals ze zijn. En hij roept je. Hij roept je uit je afwijzing, uit je vernedering. Dat wat je hebt meegemaakt in je leven. En dan roept je tevoorschijn. Hij ziet de potentiële bestemming in jou. En dan zegt van: joh, ik verlang ernaar om in jouw huis te komen. Om te herstellen, om te helen dat wat gebroken is. God ziet werkelijk. En als God voorbij komt en hij ziet dat meisje daar liggen en hij haar ziet, dan zegt hij: leef. Chaim, leef. En niet één keer, het wordt herhaald, het wordt nog een keer gezegd. Leef. Als je te maken hebt met verwerping in je leven, God zegt: blijf er niet in hangen, maar ga leven. Ga eruit staan, verbind je met mij en vind je identiteit in mij. Leef, dat is het woord van God. Deze morgen hier in de gemeente. Als je te maken hebt met verwerping en pijn. God zegt: ik ga jou niet zomaar voorbij. Ik zie jou, ik ken je bij naam en ik spreek leven over jou uit. In Jezus' naam. Jesaja 49 vers 15. Er staat dit: maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik lees het nog één keer. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, want het gebeurt af en toe, hebben we net gezien. God zegt: ik vergeet jouw nood. De absolute aanvaarding vinden wij in Jezus Christus. En waarom? Omdat de Heer zelf ook aan het kruis heeft geleden, afgewezen is, in de absolute verlatenheid heeft gehangen tussen hemel en aarde, zodat wij voortdurend de nabijheid van God mogen ervaren en aanvaarden in ons leven. Hij is voor ons al verlaten geweest. Hij aanvaardt ons. Ik wil het heel kort, en dan geef ik heel korte tijd nog aan, het wat praktisch maken. Hoe om te gaan met afwijzing en aanvaarding toe te laten in je leven. Hoe af te rekenen met afwijzing. Eigenlijk is de eerste dit: erken je pijn van afwijzing. Misschien ben je deze morgen, je hoort de woorden wel, maar ze komen niet echt tot je hart. Ze dringen niet echt door, want je hebt een muur opgebouwd. En je zegt van: ja, dat is een pittig thema, pijnlijk, moeilijk. Ik wil daar niet te diep over nadenken. Ik laat het maar een beetje aan mij voorbij gaan. Dat is jammer. Want ik denk dat je ernst moet maken met afwijzing, met pijn. En daarom is het zo belangrijk eigenlijk deze eerste stap te doen. Het te herkennen en gewoon te erkennen. Ja, Heer, in mijn leven heb ik te maken gehad en nog steeds met afwijzing. En heel vaak gedraag ik me daar ook naar. Leef ik daaruit. Herken en erken het. Tweede punt, schenk vergeving. En ik weet, hier kan je een preek op zich over houden. En misschien wel een hele drieluik. Want dat is een ongelooflijk zwaar thema. En toch benoem ik het, want ik geloof wel dat de essentie hierin zit. Vergeving, dat houdt niet in dat je zegt, dat wat iemand mij heeft aangedaan, joh, dikke prima, helemaal oké. Nee, vergeving spreekt niet over het feit dat iets niet erg was. Vergeving gaat eigenlijk over het feit dat we zeggen van het oordeel komt niet meer aan mij toe. Ik geef het over aan God. Ik geef het over aan God. En dat is het voorbeeld wat Jezus ons ook heeft nagelaten. We lezen ook in de Bijbel dat hij werd uitgescholden en werd beledigd en vreselijkste dingen meemaakte. Maar hij schold niet terug, zegt de Petrusbrief. Hij gaf het over aan God de Vader die rechtvaardig oordeelt. En te vaak, ook als christenen, ik zie het ook om me heen, denken wij dat het nodig is om mensen af te rekenen op dat wat zij niet goed doen. Er zijn zelfs christenen die elkaar voor de rechter slepen en daar een enorm voldoening in vinden. Ernstig. Weet je, de Bijbel spreekt daar heel anders over. De Bijbel zegt, vergeef. Geef het oordeel over aan mij. Eigenlijk is vergeven, ik heb het wel eens gezegd, verder geven. Vergeven is verder geven. Want zolang jij het zelf vasthoudt, leid jij eronder. En ben je niet vrij. En breek dan ook met bitterheid en wrok. En elke keer als je het wel weer voelt opkomen, dat wat mensen hebben gedaan in je leven, diepe vormen van afwijzing, geef je boosheid, geef je wrok aan God terug. En het laatste punt, aanvaard jezelf als kunstwerk. Aanvaard jezelf als kunstwerk. Wat ik er eigenlijk mee wil zeggen, hoe God jou bedoeld heeft als mens. En zie dat als een volmaakt kunstwerk. Toen God jou schiep, zei hij, het is zeer goed. Het is tof. Het is mooi. Zo kijkt God naar jou. Wie zijn wij om anders naar onszelf te kijken? De band die mag naar voren komen. Aanvaard jezelf als kunstwerk. Ik zet daar nog wat onder. En ik vind dit zelf heel erg mooi. Jesaja 43 vers 3. Jesaja 43 vers 3 zegt dat wij kostbaar, hooggeschat en geliefd zijn. Als we het hebben over aanvaard jezelf als kunstwerk, zie jezelf als kostbaar, als hooggeschat en als geliefd. En weet je, ik heb het er niet bij gezet, maar ik zat net ook te denken, als het gaat om het verwerken van afwijzing, is het ook zo belangrijk om vervolgens ook te gaan leven vanuit het feit dat wij kostbaar, hooggeschat en geliefd zijn. En dat wij ook gaan uitdelen. Ik werk zelf in de hulpverlening en soms zie ik ook heel veel lieve christenen die hun hele leven hiermee bezig zijn en ja, met alle respect eigenlijk God meer zijn gaan zien als een psychotherapeut dan als God zelf die jou in je bestemming wil zetten en die zegt van ga eruit leven. Het geloven is meer dan alleen dit. En als je eruit gaat leven, als je weet dat je kostbaar, hooggeschat en geliefd bent en je gaat uitdelen, dan ontstaat er ook iets moois in je leven. En dat kan overal, gewoon op de plek waar je bent, op school, op je werk, ga de liefde van God uitdelen. Ga zijn aanvaarding uitdelen. Bedenk me zo, een tijd terug kwam de glazenwasser bij ons langs. En die glazenwasser, dat is een christen. Dat heeft hij wel eens kenbaar gemaakt van Sander, wij zijn broeders. Ik zeg, oh wat mooi. Hij heeft blijkbaar iets gezien waarvan hij wist dat ik een christen ben. En ik sprak met mijn glazenwasser onder de carport. En ik was aan het afrekenen. En ik zeg, joh, hoe gaat het met je? En hij zegt, nou eigenlijk best wel moeilijk. Financieel hebben we het zwaar. Want ik was glazenwasser bij heel veel scholen. Maar de contracten worden opengebroken en ze gaan dan naar een andere glazenwasser die nog voor net wat minder kan doen. En dan raak ik klanten kwijt. En het is voor mij gewoon heel hard bikkelen en moeilijk om brood op de plank te krijgen. En ik keek hem zo aan en ik voelde een stem in mijn hart. En die zei, bid voor hem. Ik denk, hier, nu, onder mijn carport, in de wijk. Bid voor hem. Zegen hem. Vraag of God zijn gebied wil vergroten. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat doen. Ik zeg, joh, mag ik voor jou bidden? Nog niet vaker gedaan met een glazenwasser. En de glazenwasser zei, dat vind ik heel fijn als je dat wil doen. Ik zeg, dan gaan we dat doen. Ik leg mijn hand op zijn schouder. En ik ga voor hem bidden. En dat God hem zegent. En dat hij mag ervaren dat God hem ziet in de nood waar hij op dat moment in zit. En ik zei, amen. En hij keek me aan. En zegt, joh, dit heb ik nog niet vaak meegemaakt op mijn werk. Ik zeg, nee, dat is mooi. Ik zeg, maar zo zijn we elkaar tot zegen. En weet je, dit is zomaar een voorbeeld. En misschien zeg je, nou Josan, dat is mooi, jouw feestje, maar dat past echt niet bij mij. Helemaal goed. Maar kijk wat bij jou past. En wees tot zegen en deel de aanvaarding en de liefde van God uit. Want dan gaat ook dit stromen in je leven. En kom je ook van die afwijzing af. Omdat je jezelf neerzet, met een moeilijk woord, positioneert als een priester, als een koning, zoals God je heeft bestemd. Amen?
Amen.
Amen. Laten we samen gaan bidden. Laten we een moment nemen van gebed. Vader, we willen zo voor uw troon komen. Op dit moment. En we willen u danken, Heer, voor uw goedheid, voor uw liefde. Heer Jezus, we willen u danken dat u mensen ziet. We willen u danken dat u elk individu ziet. Ook vanmorgen hier zo in de gemeente. Heer, en we willen zo bij u komen. Met onze pijn, met onze verdriet. Vanmorgen heeft er een boodschap geklonken wat voor sommigen misschien wel heel raak is. Ik ben ervan overtuigd dat er ook deze ochtend mensen zijn die zich herkennen in deze boodschap. Als ze zien van ja, dat heeft afwijzing met mijn leven gedaan. Ik heb muren opgetrokken. Ik durf niet mijzelf te zijn. Ik ben altijd maar bezig met de vraag, wat vindt een ander van mij? Ik heb te maken met onvergevingsgezindheid, met boosheid, met wrok. En ik wil je deze morgen eigenlijk gewoon uitnodigen. Om die verdriet, om die afwijzing bij het kruis te brengen. Laat een moment nemen van stilte, dat je voor jezelf kan nadenken. En dat je met die pijn naar het kruis mag gaan. Op dit moment. Dat uitspreekt in je hart. Misschien is het spannend, maar het kan ook heel krachtig zijn om deze morgen met iets af te rekenen in je leven. En kenbaar te maken aan God de Vader. Hier ben ik. Ik verlang naar uw genade in mijn leven, dat het doorwerkt. Ik verlang ernaar dat ik mag pakken, dat ik het mag ervaren, dat u mij ziet. En als dat misschien voor jou geldt deze morgen en we houden onze ogen dicht. Als het moment tussen jou en God, wil ik je gaan vragen om gewoon te gaan staan. En kenbaar te maken van Heer, hier ben ik. Hier ben ik met mijn verdriet. Hier ben ik met mijn pijn. Neem gewoon ruimte om te gaan staan en om te zeggen, Heer, ik wil deze morgen, wil ik een statement maken in mijn leven. Heer, dank u wel dat uw Heilige Geest overtuigt deze ochtend dat er velen die keuze maken en zijn gaan staan. En dat kenbaar maken. Heer, hier ben ik. Wat mensen mij hebben aangedaan. De pijn en het verdriet. Ik breng het bij u en ik wil er afstand van doen. Ik wil me niet laten binden. Ik wil me niet laten knechten. Door de boosheid, door de wrok. Door het verdriet. En voor de mensen die zijn gaan staan. Weet, God ziet jou deze morgen. Zijn oog is op jou. En hij zegent jou. En hij zegt, je bent erkend, je bent gezien, je bent geliefd, je bent aanvaard. En Heere Jezus, ik wil zo bidden door de kracht van uw Heilige Geest op dit moment om door te werken in de levens van deze mensen. Om de wortel van afwijzing eruit te halen en ze te vervullen met uw liefde. Met uw genade. En dat het herstel brengt. We verbreken het juk van de boze op dit moment. We spreken vrijheid en leven over je uit. Dat je verder mag doorgroeien in de bestemming die God voor jou heeft. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, zo danken we u dat we ons leven in uw hand mogen leggen. In Jezus' machtige naam. Amen.